Onze hulp is in de naam des Heren die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we willen samen zingen en we doen het uit Psalm 103, het eerste vers. Loof, loof de Heer, mijn ziel met alle krachten. Psalm 103, het eerste vers. Aan u zal worden voorgelezen Jesaja 40, de versen 1 tot en met 11. Ik herhaal Jesaja 40, vers 1 tot en met 11. Eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. En ieder spreekt in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand God des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Jesaja 40 van vers 1 tot 11. Troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem en roept haar toe, dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Een stem des roepende in de woestijn, bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle banen, alle dalen zullen verhoogd worden, en alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden, en wat krom is, dat zal recht, en wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden. En alle vlees tegelijk zal zien dat het de mond des Heren gesproken heeft. Een stem zegt, roep. En hij zegt, wat zal ik roepen? Alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort, de bloem valt af als de geest des Heren daarin blaast. Voorwaar? Het volk is gras. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord onze Gods bestaat in der eeuwigheid. O Sion, gij verkondigste van goede boodschap, klim op een hoge berg, o Jeruzalem, gij verkondigste van goede boodschap, hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet. Zegt de steden van Juda, zie, hier is uw God. Zie, de Heere, Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen. Zie, zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht. Hij zal zijn kudde weiden, gelijk een herder. Hij zal de lammekens in zijn armen vergaderen, en in zijn schoot dragen, de zogende zal hij zachtkens leiden.
Gemeente, wij gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 130. het tweede, het derde en het vierde vers. Zo gij in het recht wilt treden. Terwijl we zingen, zal er worden gecollecteerd. Er zijn drie collecten, bestemd voor de diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, de avondmaalszondagen zijn voor een dienaar des woords altijd een zaak van bijzondere aandacht. In de eerste plaats is er natuurlijk het opzien, want we zijn in het midden van de gemeente bezig met de heilige dingen en met de allerheiligste en de allerbelangrijkste dingen. Aan de andere kant is er ook dat uitzien, of de Heere zich in zijn woord en ook door de sacramenten niet onbetuigd wil laten. En het is de ervaring van vele van Gods kinderen, dat naarmate de Heere wat oefeningen, wat vorderingen geeft in het leven der genade, meer en meer wordt beoefend iets van de afhankelijkheid van de dingen die de Heere heeft verordend tot heil en tot vertroosting van zijn kinderen. Het is niet zo dat de Heere in het begin van het genadeleven een aantal dingen schenkt en dat Gods kinderen door de geestelijke opwas in de genade die dingen tenslotte niet meer nodig hebben. Integendeel. De sacramenten zijn tekenen en zegelen, dus onderstrepingen van Gods onbegrijpelijke genade jegens zondige mensen en dan in het bijzonder jegens zijn kinderen. En daarom, gemeente, het is nooit goed klein te krijgen. Als de Heere ons het verwaardigt om op goede gronden deel te mogen nemen aan het heilig avondmaal. Het gaat om de heilige dingen. Het gaat ook om dingen die voor wijzen en verstandigen verborgen zijn. En die worden nu naar Gods welbehagen aan de kinderkens geopenbaard. En weet u, het geheim van Gods genade, naarmate de Heere wat verder leidt en je door zijn ontferming wat meer inzicht geeft in de absolute noodzaak van het middelaarswerk van Christus voor schuldige mensen, naar die mate wordt het al maar onbegrijpelijker. Als het echt waar is in je leven, dat God nou voor het eerst opnieuw naar zo een heeft willen omzien. Dat is nooit klein te krijgen. En vandaar dat de rechte verootmoediging, dat wordt altijd weer geleerd op die leerschool van koning Jezus. Vanmorgen was het avondmaal. Heb u zo vanmorgen in de kerk gezeten. Het lam begeerig gemaakt hebbende, verblijdt gij het grote luxe met uw zegen. Dat de Heere heeft willen omzien naar een dode hond, naar een verloren zondaar, naar in zichzelf elke keer weer opnieuw veroordeelde zondares. Kijk, dat is nou Gods werk. Dat is het werk van zijn genade, dat de Heere nu uitdeelt naar zijn welbehagen in deze wereld. Moest u zo vanmorgen in uw bank blijven zitten, omdat u nog leeft zoals u geboren bent, is dat nou de grote worsteling in uw leven? Kan ik God ontmoeten? Hoe zal dat nou gaan straks, als de Heer Jezus wederkomt op de wolken van de hemel? Hoe zal dat gaan, als ik zal sterven en God moet ontmoeten? Gemeente, dat zijn allemaal vragen die in dit ogenblik van nabetrachting zo nog een ogenblik onze aandacht vragen. We bepalen u bij zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. En we lezen u vraag en antwoord 1 en vraag en antwoord 2. Wat is uw enige troost bij de in leven en sterven? Dat ik met lichaam en ziel beide in leven en sterven, niet mijn, maar mijn getrouwen zaligmaker, Jezus Christus, eigen ben, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft en al zo bewaard dat zonder de wil mijns hemelsen vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan, ja ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet, waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert en hem voortaan te leven van harte willig en bereid maakt. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt? 3 stukken. Ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellenden zijn. Ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost worden. En ten derde, hoe ik Gode voor zulk een verlossing zal dankbaar zijn. Het gaat over de enige troost. We letten in de eerste plaats op de inhoud van de enige troost. En we letten in de tweede plaats op de wetenschap van de enige troost. Gemeente, het avondmaal is een hoogtepunt in het leven van Gods kinderen. In het avondmaal gaat het ook om de enige troost in leven en in sterven. Het avondmaal is een instelling Gods die hem behaagt. En in dat avondmaal wijst Christus op zijn bloed en op zijn geest. Alleen het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. We worden geroepen om in dit uur een ogenblik stil te staan bij zondag 1 van de Heidelberger. Ik ga u verder niets vertellen over het ontstaan van de Heidelberger catechismus, de samenstellers Persinus Onelivianus, het eerste verschijning in het jaar 1563. U kunt het allen thuis in een boek daarover wellicht wel vinden. Vanmiddag staan we stil bij de eerste vraag, het eerste antwoord, dat in de eerste plaats. En dan luidt onze Heidelberger en dan wordt ons gevraagd, wat is uw enige troost, beide in leven en in sterven? Die vraag is wel van groot belang, want laten we die vraag nou eerst eens even plaatsen in de realiteit van ons alle leven. En één ding is dan zeker, jong en oud, wij moeten een keer sterven. We worden een keer geboren, we leven een poosje, de een wat langer, de ander wat korter. En het tijdstip van sterven, dat zal voor ons allemaal aanbreken. Dat is een onweerstaanbare realiteit. We weten dat, maar helaas, we leven daar vaak en soms heel gemakkelijk aan voorbij. Wat is uw enige troost op het moment dat u gaat sterven? Moet u op dat moment het hebben van uw familie? Moet u op dat moment houvast zoeken in een keurige levenswandel? Moet u op dat moment houvast zoeken in het lidmaatschap van een kerk? Ik kan u gerust vertellen, dat zal niet baten. Dat leert ons de Bijbel. Wat is uw enige troost? Laat ik nog eens iets noemen. Op het moment dat u in het oordeel Gods komt. Het is de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat oordeel dat wordt voltrokken bij ons sterven persoonlijk. Want ieder mens als hij sterft gaat God ontmoeten. Dat oordeel wordt publiek voltrokken op de oordeelsdag. Als alle mensen voor de rechterstoel van de Heer Jezus zullen gedaagd worden. Wat is dan uw enige troost? Wat is dan jouw enige troost, jongelui, ook voor jullie? Dan kunnen we ons niet redden. Met een opmerking dat we ook wel eens in de Bijbel hebben gelezen. Dan kunnen we ons niet redden met de gedachte dat we veel beter en veel goeder en veel meer serieus waren dan andere mensen. Dat zijn natuurlijk op zich geen verkeerde dingen. Maar denk erom, u kunt er voor God niet mee bestaan. Wat is uw enige troost in de dag des oordeels? Wat is uw enige troost als de Satan u aangrijpt en u wijs maakt? U hebt geen heil bij God. Sommigen hebben nooit last van de Satan. Ik denk dat dat een grote vergissing is. De Satan is een mensenmoordenaar vanuit zijn beginsel. De grote leugenaar. Wat is uw enige troost als hij u wijs maakt dat God niet bestaat? Wat is uw enige troost als hij u wijs maakt dat de Bijbel ook maar een boek van mensen is? Wat is uw enige troost als hij u wijs maakt dat u een verworpene bent? Wat is uw enige troost als hij u wijs maakt dat er geen goed begin is in uw leven? Geen begin uit God. U kunt zich tegenover de Satan niet redden met enkele gevoelens en ervaringen. Ja, dat voel ik zo. Daar lacht de Satan om. U kunt zich tegenover de Satan niet redden omdat u denkt dat u hem in eigen kracht wel kunt overwinnen. Wat is uw enige troost die mensenmoordenaar aanklopt in uw leven? Wat is uw enige troost? Laten we het ook nog uitbreiden naar het geweld en de schuld van de zonde. We doen allemaal zonde. Wij zijn net als vissen in het zondige water. We kunnen niet eens zonder zonde leven. We doen het in onze gedachten. We doen het met onze woorden en met onze werken. En als we die zonde zien in het rechte Bijbelse licht, dan leert ons de Bijbel dat zonde schuld is voor God. Och, zegt iemand, dat voel ik helemaal niet zo. Ik vraag niet wat u voelt. Iemand anders zegt, daar denk ik zo niet over. Ik vraag niet wat u denkt. Ik vertel u wat de Bijbel zegt. En wat God u bekend maakt. En wat is dan uw enige troost als het gaat over de zonde in uw leven, die met de dag meerder wordt, de last die met de dag groter wordt, en dat u zo zondig bent dat u zelfs niet één goede gedachte uit uzelf kunt voortbrengen? Het is om te schrikken. Ik hoop dat u vanmiddag, als u nog onbekeerd bent en onherboren leeft, zult schrikken en ondertussen inmiddels de vraag al heeft gesteld: is er dan nog troost? En wat is de enige troost in het leven en in het sterven? Dan zijn we bij de Heidelberger aan een goed adres. Want dan geeft de Heidelberger ons op die vragen die we nog verder wat kunnen uitbreiden het enige juiste antwoord: dat ik met lichaam en ziel bij de leven en sterven niet van mezelf, maar met eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, de enige troost. Let op dat woordje enige in de vraag. Dat is uniek. Die kunt u nergens anders vinden. Let op dat woordje uw in de vraag. Dat is zo heel persoonlijk. Let ook op dat woordje in leven en in sterven. We hebben niet alleen een God nodig bij het sterven. We hebben een God nodig ook in dit leven. Wat is uw enige troost, beide, in het leven en sterven? En dan luidt het antwoord, het voluit bijbelse antwoord, in onze Heidelberger catechismus, dat ik niet het eigendom ben van mezelf, maar het eigendom van de Heer Jezus Christus. Gemeente, dat is het grote geheim. Dat is die diepe verborgenheid van het heilig evangelie. Laat ik dat in de tweede plaats, in deze dienst van nabetrachting, ook iets verder proberen uit te leggen. Wat nu het geluk is van Gods kinderen. Het grote voorrecht is van alle die de Heer in oprechtheid mogen vrezen. Wat nu de kern en de essentie, het pit en het merg van het heilig evangelie is in het leven van allen die de Heer vrezen. U denkt wellicht, dat zijn mensen die altijd netjes leven. Dat is ook zeker belangrijk. Dat zijn mensen die bidden en in de Bijbel lezen. Ik zou het niet willen veroordelen. Integendeel, de Bijbel spoort ons er nadrukkelijk toe aan. Dat zijn mensen die opkomen voor de oude waarheid. Ik wil dat van harte onderstrepen. Dat zijn mensen die een scherp inzicht hebben in de leer die naar de godzaligheid is. Allemaal dingen die op zichzelf buitengewoon waardevol zijn. Maar één ding wil ik u wel zeggen. In de hel worden ook mensen gevonden die al deze dingen hebben beoefend en die van al deze dingen wisten. Wat is het grote geheim? Het is nu die diepe verborgenheid van het eeuwig evangelie. En om dat uit te leggen, begin ik bij het begin van de Bijbel. Dan begin ik bij de goede schepping. God heeft mens goed en naar zijn evenbeeld gemaakt. We weten dat mensen door moedwillige ongehoorzaamheid van God zijn afgevallen, om nooit meer naar God terug te keren. We noemen dat de verbreking van het werkverbond. En door die verbreking zijn mensen het eigendom geworden van de Satan. En zo liggen wij, jong en oud, door de zonde in de heerschappij en in de macht van de vorst der duisternis. En wat is nu de enige troost? Wel, dat iemand door Gods onweerstaanbare genade wordt overgebracht uit dat gebroken werkverbond in het verbond der genade, dat iemand, een jongen, een meisje, een vader, een moeder, een ouder of een jonger iemand, wordt losgemaakt van de Satan en van de zonde. En het eigendom wordt gemaakt van de Heer Jezus Christus en van zijn gerechtigheid. Dat is de enige troost in leven en in sterven. Dat ik niet meer het eigendom ben van mezelf, maar dat ik het eigendom ben geworden van de Heer Jezus Christus. Kijk, dat was het wonder wat zich voltrok in het leven van de apostel Paulus. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Dat is het wonder waarvan we horen in het leven van Noach, want hij wandelde met God en hij vond genade in de ogen des Heeren. Dat was het wonder van Simon Petrus, als de Heere tegen hem zegt, ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophouden, dan zijn we van koning veranderd. Wie is de koning in uw leven? Wat is dat grote goed? Wie staat er nummer 1 in uw leven? Zullen we eens een paar dingen noemen. Bij velen staan ze zelf zo in het middelpunt. Bij anderen staan de wereldse dingen in het middelpunt. Bij de fariseeën en de schriftgeleerden stonden de godsdienstige dingen in het middelpunt. Als God in Christus in ons leven komt, dan komt er maar 1 in het middelpunt te staan. Dat is die gezegende zaligmaker. Dan wordt hij benodigd. Dan kunnen we zonder hem niet meer leven. Dan komt er in het hart een trek naar hem die te kennen het eeuwige leven is. Dat ik niet mijns, maar het eigendom ben van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Dan was het vanmorgen avondmaal. Daar nog iets van mag kennen. Als dat nou een ogenblik wordt beleefd, dan begin ik niet bij onszelf. Dan begin ik ook niet bij mensen. Dan begin ik bij die gezegende bruidegom, die blank en rood is, die de banier draagt boven 10.000. Die zichzelf een gemeente vergadert ten eeuwige leven. Niemand kan hem overtuigen van zonde. Die zichzelf geofferd heeft voor de zonde aan het kruis van Golgotha. Die gestorven is en die ook is opgestaan. Die alles heeft op en aan gebracht wat nog tot zaligheid nodig is. Weet u wat het geheim is? Dat een doodschuldig zondaar in zichzelf hem alleen maar overhoudt. Als de schoonste van alle mensenkinderen. Met dat genade in zijn lippen is uitgestort. Weet u wat dat nou betekent? Dat hij mijn bruidegom is geworden. Dat ik in mezelf steeds groter en steeds meer en steeds dieper besef. Het wordt met een mens nooit meer wat. Dat is voor eeuwig kwijt. Dat is voor eeuwig onmogelijk. Maar het ligt alles in zijn naam, in zijn werk en in zijn gerechtigheid. Doet aan. De Jezus Christus verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheid. Zeg, bent u zo ook het eigendom van die enige middelaar en van die grote koning van zijn kerk? Wat brengt dat dan met zich mee? Wel, dan gaat onze Heidelberger een paar dingen opnoemen die nu in de persoon van de middelaar trap en mate wellicht verschillend aan al Gods kinderen worden uitgedeeld, die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomen betaald. Gemeente, daar zal de Heidelberger nog heel veel zondagen op ingaan. Maar al Gods kinderen, die van eeuwigheid zijn uitverkoren naar het welbehagen des vaders, worden overgebracht uit Adam in Christus. En dan zegt hier onze Heidelberger dat die getrouwe zaligmaker in de eerste plaats met zijn dierbaar bloed volkomen betaald. Koning Jezus heeft al zijn keurlingen van eeuwigheid ontvangen. Ze waren, zegt de Heer Jezus tegen zijn vader, de uwe, en hebt ze mij gegeven. Dat was de handel, dat was het werk in de vrederaad, waar in de volheid des tijds koning Jezus al zijn kinderen door zijn middelaars arbeid vooral door zijn bloed gekocht. En dat is een derde gedachte die vanmiddag zomaar een ogenblik onze aandacht vraagt. In de eerste plaats al die vragen. Wij hebben geen enkel antwoord op de dood, op de zonde, op de duivel. In de tweede plaats die diepe verborgenheid van het eigendom zijn van Christus. In de derde plaats, wat is er in hem voor een goddeloze in zichzelf te vinden? En dan leert ons de schrift dat nu zijn bloed, zijn offer aan het kruis van Golgotha, voor zijn kinderen opgebracht en volbracht, dat nou in dat offer het enige middel en het volkomen middel is aangebracht, waardoor al de zonden zijn vergeven en waardoor koning Jezus zijn kerk heeft gekocht. Laat ik daar ook eens iets van zeggen. In dat avondmaal gaat het over dat stukje brood. In dat avondmaal gaat het over de beker, de drinkbeker, de dankzegging. Dat zijn symbolen. En die heeft koning Jezus aan zijn arme kinderen gegeven, opdat ze in deze twee eenvoudige tekenen worden herinnerd aan de kracht van zijn bloed. En gemeente, nu is er een volk op aarde. Die krijgen dat bloed zo persoonlijk nodig. Die kunnen niet rusten. Die kunnen zich ook met wat redeneringen niet overeind houden. Die krijgen dat bloed in de nood en in de aanvechting van hun bestaan elke dag nodig. En wat is het een gezegend moment als in dat avondmaal de koning van de kerk afdaalt en in die tekenen zegt: ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw waarheid alleen. Dat kan de ene keer wat sterker en de andere keer wat zwakker. Er zijn trappen en maten in het geloof. Maar was dat nou vanmorgen de praktijk? Och, het zijn inderdaad wat grote dingen. Het zijn dingen die makkelijker beleefd dan besproken worden. Was dat nou ook het uitzien van het hart? Was dat het diepe verlangen van uw ziel? En bent u in die koning en is één keer beschaamd uitgekomen? Nog nooit is de kerk des Heeren met die koning beschaamd uitgekomen. Want zijn bloed alleen reinigt van alle zonden. Koning Jezus heeft de volledige prijs betaald. Dan gaan we verder in het antwoord van de Heidelberger. Wat is nou het karakter, de betekenis van dat grote geheim om nou het eigendom te zijn van de Heer Jezus Christus? Hij heeft zijn kerk gekocht. Hij heeft zijn kerk in de tweede plaats verlost. En dan zien we in het antwoord: uit alle heerschappij des duivels verlost. Dat zal ook verderop in de Heidelbergen nog uitvoerig aan de orde komen. We kennen de leugenachtige heerschappij van de duivel. De duivel die ons volslagen ten onrechte van alles wil wijsmaken. We kennen ook de heerschappij van de duivel in deze wereld. Hij gebruikt er mensen en instrumenten voor om je tot struikelen te brengen. Zo is de Satan een geest die omgaat als een engel des lichts en als een briesende leeuw. En niemand kan tegen deze machtige geest op. Dat is nu de enige troost in leven en in sterven. Dat zulke machtelozen in zichzelf, die niet in staat zijn om 1 uur te waken, die voortdurend de macht en de kracht van de Satan gewaar worden in hun leven, niet in eigen kracht, maar door zijn kracht verlost worden uit alle heerschappij van de Satan. Paulus zegt ergens dat hij uit alle heerschappij van de Satan is verlost. Zo ook verlost de Heere al zijn kinderen. Uit alle heerschappij van de Satan. Dat krijgt nou waarde voor zulke gebondenen. Dat die zaligmaker is gekomen om uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren. Om de gevangenen vrijheid uit te roepen. Om de gebondenen uit te roepen het jaar van het welbehagen des Heeren. Jesaja 61. Om te beschikken vreugdeolie voor treurigheid. Het gewaad des lofs voor een benauwde geest. Zeg, vanmorgen werd dat stukje brood uitgedeeld. Met die bekere dankzegging uitgereikt. Hebt u iets maar mogen ervaren, mogen merken van die vrijmakende kracht van Sions koning. Dat u niet door eigen kracht, dat u niet door eigen inzicht, maar dat u alleen door zijn kracht bewaard wordt tot het eeuwige leven. En dat hij alleen de zijnen verlost uit alle geweld en heerschappij van de Satan. De derde plaats. Christus bewaart ook zijn kerk. De Heere begint dat werk der zaligheid. En nu zijn er velen en die denken, God maakt een begin en daarna moeten mensen het zelf verder voortzetten en uitbouwen. De een zoekt daarvoor een oppervlakkige manier. De ander zoekt daar wellicht voor een rechtzinnige manier. Maar dat werken, gemeente, dat zit ons allemaal in het bloed. En weet u wat de Heere nu zijn kinderen leert? Niet dat ze onheilig gaan leven. Niet dat ze zeggen, het doet er allemaal niet meer toe hoe je leeft. Want Henoch wandelde met God. Maar wel, gemeente, hoe komt Gods kerk, hoe komen Gods kinderen nou eeuwig thuis? Ze komen thuis achter de koning aan. Ze worden opgeraapt door hem. Hij begint dat werk. Hij zal de zijnen ook bewaren. En zonder de wil van hun hemelse vader zal er niet één haar van hun hoofd vallen. Koning Jezus betaalt de schuld. Koning Jezus verlost uit de heerschappij van de Satan. En koning Jezus, als die grote herder, beurt al zijn schapen op. Dat werd eeuwig. Naar de welbehagen. Voor eeuwig thuis. En nou ga ik iets zeggen. Wat de godsdienst niet begrijpt. Wat de wereld omlacht. En wat de Heere al zijn kinderen leert. Gemeente, Gods kinderen. Ze worden volkomen vanzelf zalig. Daar komt niet ene nagelschrap van mij meer bij. Hij alleen is de eerste en de laatste. Hij alleen is de koning van het leven. En straks in de grote eeuwigheid, dan zullen al Gods kinderen allemaal één voor één zingen. Het was door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Dan hoef ik niet meer te bidden. Dan hoef ik niet meer dit en ik hoef niet meer dat. Het mag. Het is een gunst. Maar hij maakt al de zijne zalen en hij bewaart ze tot aan het einde toe. Dat is nou een derde geheim. Dat de Heere aan al zijn kinderen leert. Dat hij instaat voor zijn eigen werk. En dat hij dat ook voleinden zal. Tot op de dag van koning Christus. En weet u wat nou de beste plek is? Heel dicht achter die gekruisigde koning aan. Zijn voetstappen drukken. Dat is de beste plaats. Dan komt u eeuwig thuis. Gemeente, daar gaat het. Niet meer door onze kracht, maar alleen door zijn kracht. Dan wordt zalig worden een vanzelfsheid. In hem, die de schoonst is van alle mensen, kinderen. Ten slotte, daar legt onze Heidelberger dan ook nog de nadruk op. Het gaat om het werk van de drie-enige God. We leren hier dat Christus de eigenaar is van zijn kerk en van zijn gemeente. Maar dat hij ook door zijn Heilige Geest in de eerste plaats van het leven verzekert. Dat zijn ook weer dingen die nog wel terugkomen in de Heidelberger. Zondag 20 bijvoorbeeld en 23. Maar verzekerd, dat betekent kennis geven aan en in de tweede plaats onderstrepen. Moet dit even ertussendoor zeggen. Want er is natuurlijk, omdat we in een tijd leven met veel twijfel enzovoorts, ook in de kerk veel verwarring en veel twijfel. En sommige mensen die denken, helaas soms ook Gods kinderen, dat het wel een uitnemende zaak is om veel te twijfelen. Om alles wat in de Bijbel staat maar in twijfel te trekken. Nou moeten we natuurlijk wel twijfelen aan onszelf. Want hier van binnen, dat weet u, en als God u eraan ontdekt, dan weet u dat ook, woont een bedriegelijk hart. Dat is gezegd. Maar weet u aan de andere kant, en dat is ook dat geheim van het getuigenis van Gods geest. Aan de andere kant, wat God zegt in de Bijbel, en waarvan hij getuigenis geeft in het hart, dat is wel zeker. Daar kan de Satan bij ogenblikken niet meer bij. Dan wil de Heilige Geest niet alleen kennis geven, maar ook zekerheid, vastheid. Daar heeft de Heer ook de sacramenten voor gegeven. Daar heeft hij ook zijn woord voor gegeven. En er zijn ogenblikken, momenten, in de oefeningen van het genadeleven, dat de Heer aan zijn kinderen zegt, ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Ik ben uw heil alleen. Nogmaals, er kan veel aanvechting zijn. We kunnen, als we op onszelf zien, ons gaan schamen. Er kunnen vragen zijn dat we denken, hoe is het mogelijk dat dat nou in mijn hart gevonden wordt? Maar dwars daardoorheen is de Heere een waarmaker van zijn woord. En waar hij komt, daar brengt hij alles mee. En dan zijn er ogenblikken, gemeente, dat God waarachtig is. En dat de hemel een ogenblik afdaalt in je hart. in het getuigenis van Gods woord en van zijn geest. En dat de Heilige Geest verzekert. Had u dat nou ook vanmorgen? Dat bergen mochten wijken, heuvelen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal niet wijken, zegt de Heere, uw ontfermer. We zoeken zo menigmaal wat zekerheid in ons gevoelsleven. Och, dan praten we zo wat op onszelf aan. En als dat dan strookt met wat we voelen en ervaren, dan kunnen we daaraan die dingen toch wel wat dingen concluderen. Gods kerk leeft niet van een conclusie. Gods kinderen hebben de Heere nodig. De stem van mijn liefste. Dat we niet zoeken in onszelf. Maar dat het geloofsoog wordt geslagen buiten uzelf. Dat de ziel uitgaat uit zichzelf. En dan de zaligheid alleen maar zoekt en ontvangt. In die persoon van de middelaar. En door zijn spreken in zijn woord en in het hart. Ik roem in God. Ik prijs onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Zeg, vanmorgen avondmaal. Hebben we daar nou bij ondervinding wel eens iets van mogen leren? Och, dan word je zo beschaamd in jezelf. Dan gaat die gezegende persoon van de middelaar zo schitteren in het evangelie. Dan zou het wel heel de wereld. Er is onder de hemel geen andere naam door de welke wij moeten zalig worden. Want de schuld wordt alleen door hem betaald. De Satan wordt alleen door hem en in hem overwonnen. De kerk des Heren wordt alleen in zijn kracht bewaard. En tenslotte de Heilige Geest maakt ook van harte willig en bereid om in Gods wegen te wandelen. Daar zal de Heidelberger een stuk der dankbaarheid heel uitvoerig op ingaan. Hoeven dat nu niet te doen. Maar één ding. Alle kinderen Gods, alle oprechte avondmaalgangers, kennen die hartelijke begeerte om in de wegen des Heren te wandelen. En jong en oud, dat zijn geen moeilijke wegen hoor. Die dienst des Heren, dat valt echt niet tegen. Voor ons vlees, zoals wij van nature zijn, daarvoor valt dat tegen. Dat kan zich aan die wegen van de Heere niet onderwerpen. Dat wil het ook niet. Maar als de Heere door zijn geest werkt, dan maakt hij gewillig. En dan komt er een zoetheid. Dan komt er een heerlijkheid in mee. In het wandelen in de wegen des Heeren. Dat de dichter zingt in de psalmen. Ik zal in u, mijn God van vreugd, opspringen in de geest verheugd. Dat deelt de Heer uit. In de gang van het leven, dat wil hij schenken door zijn geest aan allen die hem ootmoedig vrezen. Dat is uw enige troost. Dat brengt als het ware vanzelf naar de vraag, hoe krijg je daar nou deel aan? Wat wordt er dan geleerd rond de enige troost? Gemeente, dat gaan we volgende keer, volgende week zondag overwegen. Eerst gaan we nu samen zingen Psalm 135, het 12e vers. Sion loopt met dankbare stem, God uw Heer die eeuwig leeft. En wat er verder volgt. gemeente, tenslotte nog een toepasselijk woord op deze dienst, deze nabetrachtingsdienst. We hebben vanmorgen avondmaal mogen houden. We hebben vanmiddag stilgestaan bij de enige troost in leven en in sterven. Het eigendom te zijn niet van uzelf, niet van de duivel, maar van die enige zaligmaker en die enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid. En dan gaan we naar gewoonte eerst eens iets zeggen tegen al onze onbekeerde medereizigers naar de eeuwigheid. Jong en oud, het is van groot belang dat er ook in de prediking, zoals die van oudsher in de kring onze gemeenten is betracht en beoefend, aandacht is voor de onbekeerde mensen. Zou wel erg zijn als daar in de dienst der prediking geen aandacht meer voor is. Van ouds hebben al onze dominees daar toch heel nauwkeurig en veelal zeer uitvoerig bij stilgestaan. Het is u wellicht allen bekend dat de oude dominee G.H. Kerst, als hij vooral in de toepassing nog een enkel, vaak vrij uitvoerig woord ging richten tot zijn onbekeerde medereizigers, de tranen over zijn wangen. Hij bewogen was met het lot van zijn hoorders. Laten wij ook in deze ogenblikken u allen de boodschap van redding in Christus prediken. U kunt niet sterven zoals u geboren bent. U mag er niet genoeg en gerust mee weten dat u als een keurige kerkganger of als een wat minder keurige kerkganger toch zo druk bent met de aardse dingen en u niet volkomen kunt inzetten om dat ene nodige te zoeken. De Heere komt in deze ogenblikken bij u en hij zegt: zoek mij en leef. Er is nog doen aan niet bij uzelf. Er is nog doen aan niet bij mensen of niet door de dingen van uzelf. Er is doen aan in dat eeuwig evangelie. En wij prediken u de boodschap van Gods woord, van wet en evangelie. En we zeggen tegen jong en oud: de duivel maakt u van alles wijs en het probeert je mee te slepen naar een eeuwig verderf, maar het is een leugenaar. God in Christus laat ons vanmiddag preken de enige troost in leven en in sterven. Hij is te krijgen. Wij moeten bekeerd worden, maar het kan ook. Er is genade bij God voor zondige mensen. Die genade laat God prediken, opdat we aan die boodschap en aan dat goed deel zouden ontvangen, opdat we daarna zouden gaan zoeken, opdat daar ons hart naar zou uitgaan. Dat we straks naar huis gaan en zeggen: Heere, nou ben ik nog ongelukkig in mezelf. Het is zo diep verzonderd in mijn leven dat ik het niet eens besef en niet eens voel. Maar wilt u me dan dat goed geven wat u hebt weggelegd voor degene die u vrezen, jong en oud? Zoek toch de Heere en leef. Ik heb het toch ook gekregen. U kunt het toch ook ontvangen. U wilt het misschien niet hebben. Zeg dan tegen de Heere: wilt u die onwilligheid uit mijn leven en uit mijn hart wegnemen? U zegt misschien: ik kan mezelf toch niet bekeren. Dat is een grote evangeliewaarheid. Vraag dan aan God of hij dat wil doen met zijn almachtige kracht. Maar bij de Heere daar hun uitkomst, zelfs tegen de dood. En wie en wat we dan toch zijn, hoe zullen we toch ontvlieden als op zo'n grote zaligheid geen acht hebben geslagen? Zoek de Heere en leef. En als de Heer Jezus heeft geweend over Jeruzalem, zouden wij dan met minder kunnen volstaan? Zouden wij dan mogen zeggen: nou ja, gemeente, het is een donkere tijd, het is een zeer moedbenemende tijd, er worden maar weinig mensen meer bekeerd en ach, misschien nog een enkeling zo. De Heer Jezus stond anders in deze wereld. Hij heeft die boodschap gebracht. Och, dat ge bekendet in deze uw dag, wat tot uw vrede is, diende jong en oud, die dienst van koning Christus, daar krijg je nooit van je leven spijt. Daar krijg je nooit berouw van. Wie tot hem komt, en wie op goede gronden dat heil deelachtig mag worden, die zal het ook ervaren, dat de Heere goed is voor slechte mensen, ook in de 21ste eeuw. Hij is een God die het verlorene zoekt vanaf het allereerste begin. Als God door zijn genade in je leven komt, ontstaat er dat heimwee naar God. En dan kun je geen kwaad woord meer over God. Dan gaat je ziel uit naar God. Jong en oud, mag u dat in alle eenvoud binden op ons hart. We hebben een jeugdprobleem. We hebben een ouderenprobleem. We hebben een probleem met naar linkerzijde, naar rechterzijde. Ik weet allemaal niet wat voor problemen we wel niet hebben. Je wordt er soms helemaal verward van in je hoofd. Maar één ding kan ik u wel zeggen. Er kwam een God in deze wereld. Er kwam een zaligmaker naar deze aarde. Om nou te zoeken en hem zalig te maken dat verloren was. Dat is de enige oplossing voor al onze noden en al onze zorgen. Dat we zijn stem mogen horen en zijn genade ook persoonlijk mogen kennen. En daarom zoekt de Heere en leef. Ik ga in de tweede plaats naar alle zielen. Dat noem ik bewust zo, die zichzelf een raadsel zijn. De onweder voortgedreven. Ik bedoel niet mensen die met al hun redenering op een hele hoge berg zitten. En die allemaal andere mensen aan het be- en veroordelen zijn. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel ook niet mensen die zeggen, och dominee, ik ben druk met mijn aardse dingen. En ja, ik doe ook wel eens wat. Nee, dat bedoel ik allemaal niet. Niet de linker nog de rechterzijde. Maar die in het verborgene worstelen en schreeuwen. In oprechtheid. Aan de troon der genade. Die de weg van de Canaanese vrouw kennen. Die zo ver niet kunnen komen. Die zo veroordeeld zijn in zichzelf. Die schreeuwen om God. Maar die zijn stem niet horen. Althans, zo lijkt het. Die zichzelf tegenkomen. Die niet meer bidden kunnen. Die niet meer lezen kunnen. Die met alles aan een einde komen. Die ontzaglijke realiteit van het leven. Sterven en God ontmoeten. En dat niet te kunnen. Voor eeuwig ernaast te komen en naar buiten te staan. Gemeente, dat zijn realiteiten. Het wordt geleerd. Koning Christus, een pijl afschiet van zijn eeuwige liefde. Uit diepten der ellenden roep ik met mond en hart. Wat zal ik tegen u zeggen? Zal ik enkele bemoedigingen uitspreken? Vertroost mijn ziel in haar geween? Zal ik enkele psalmwoorden, zo ik even gedaan heb, nog citeren? U komt buiten, je kunt er niks mee doen. Je ligt vannacht wakker en je kunt er geen houvast in vinden. Weet u, die verborgenheid van Christus. Het is donker bij u, alleen bij hem is licht. U kunt niet roepen. Hij heeft geroepen. Aan het kruis van Golgotha. U kunt niet komen. Hij is gewillig. Hij is de schoonste van alle mensenkinderen. Hij raapt zijn gemeente op één voor één. En brengt ze eeuwig thuis. Gooit net eens aan de andere kant. zoekt het niet meer in uzelf. Je komt er eeuwig mee om. Leg u eens neer aan zijn gezegende voet. En in de woorden van dat eeuwig evangelie. Er is maar ene middelaar. Er is maar ene zaligmaker. Hij is de Almachtige. Hij is de Koning der Koningen. Hij is de Heere der Heren. Hij kwam in deze wereld om het verlorene te zoeken. In de duisternis van deze wereld is Hij gaan schijnen. Het licht schijnt in de duisternis. Laat dat uw hoop nou zijn. Dat het evangelie ons dat meedeelt. En dat die zaligmaker getrouw is. Ook in de 21ste eeuw. En dat Hij zal voleinden wat zijn hand begon. U kunt niet komen. Vraag of Hij bij u komt. U kunt niet meer lopen. Hij komt tot het verlorene. U hebt geen handen om aan te nemen. Hij wil zichzelf wegschenken. Het is alles uit Hem. Zo komen pelgrims in Jeruzalem. Om als een onwaardige. Door Hem gedragen. Door Hem geleid. En door Hem en in Hem geborgen te worden. Laat dat nou eens uw overdenking zijn. Ook voor de komende tijd. Zoekt het niet in uzelf en bij mensen. Maar zoekt het alleen in dat eeuwig evangelie. Van de gekruisigde zaligmaker. Ten slotte, volk des Heren, kinderen Gods. Onder jongeren en ouderen. Onder groten en onder kleinen. Iets te hebben ontvangen. Uit zijn nimmer verminderende volheid. Iets te mogen ervaren. Van zijn tegenwoordigheid. Geloof is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs van zaken die we niet zien. Geloof verenigd met de Heer Jezus Christus, de zaligmaker. Hij is de enige rotssteen. Hij is de grond waarop de kerk wordt gebouwd. Waar hij komt, daar brengt hij alles mee. En waar hij achterblijft, dan kom je weer met jezelf en in je schande terecht. Hij is een eeuwig koning die zonder onderdaan in het zijn kan. Hij is het brood des levens voor de hongerigen. Hij is het water voor de dorstigen. Hij is alles voor zijn kerk en voor zijn gemeente. Paulus zegt het, Christus is alles. En dat wij aan en voortgaan uit Hem te leven. Dat leren we niet op de leerschool van het verstand. Dat leert u op de leerschool van de Heilige Geest, op de leerschool van het evangelie. Daar alleen ontvangen zielen rust. En daar alleen wordt gehuppeld van zielen vreugd. Wat is die Christus in uw leven? Is Hij inmiddels alles geworden voor uw ziel? Heb u het vanmorgen, dan mag u het ook vanmiddag hartelijk nazeggen. Geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Wel nu gemeente, dan is Hij de getrouwe, die het werk begint en ook zal voleindigen. Alle dingen zijn schade en drek, om de uitnemendheid der kennis van de Heer Jezus Christus. En dan niet te eindigen in de gelovige mens. Niet te eindigen in de dingen van het kerkelijk of het maatschappelijke leven. Maar om te eindigen in Hem. Die alle macht heeft in de hemel en op de aarde. En die het zegt. Het slot van het evangelie van Matthäus. Ik ben met u lief. Al de dagen. Tot aan de voleinding der wereld. Amen. Slotzang gemeente Psalm 132, het negende vers. Want Sion is van God begeerd en wat er verder volgt. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
Zegen.